χουρονάβω. We hebben vanavond maar twee hoofdstukken te bespreken, waarvan één hoofdstuk nog een herhaling is van een hoofdstuk uit het boek Ezra. Dus we hoeven niet te jagen en te jakkeren, want het zal vanavond hoofdzakelijk over Nehemia 8 gaan. Maar we beginnen toch te lezen in Nehemia 7 vers 1. En ik zal u straks uitleggen hoe dat zit met de herhaling van dat hoofdstuk. U weet het, we hebben de vorige keren het gehad over de herbouw van de muur van Jeruzalem. Het gaat in dit boek niet zozeer om de tempel als wel om de stad, om wat binnen en buiten is. En om daar een duidelijke scheiding tussen aan te brengen, is er een muur nodig. 7 vers 1. Toen dan de muur herbouwd was, bracht ik de deuren aan en werden de poortwachters, de zangers en de levieten aangesteld. Over Jeruzalem stelde ik aan mijn broeder Hanani en Hanania, de overste van de burcht, want deze was een betrouwbaar man en een godvrezend boven velen. En ik zei tot hen, de poorten van Jeruzalem mogen niet geopend worden voordat de zon heet wordt. En terwijl men op zijn post staat, moet men de deuren sluiten en gij moet ze grendelen. En gij zult wachtposten opstellen van de inwoners van Jeruzalem, ieder op zijn post, ieder tegenover zijn huis. De stad nu was ruim en groot, maar het inwonerantal was gering en er waren geen huizen gebouwd. Toen gaf mijn God mij in het hart de edelen, de leiders en het volk te doen bijeenkomen om zich in de registers te laten inschrijven. En ik vond het register van hen die het eerst opgetrokken waren, dat was dus in de dagen van Zerubabel, en ik vond erin geschreven, dubbele punt, en dan komt een bijna woordelijke herhaling van wat wij destijds al gevonden hebben in Ezra 2. En daarom lezen we nu verder in hoofdstuk 8. Toen nu de zevende maand aanbrak en de Israëlieten in hun steden waren, kwam het hele volk als één man bijeen op het plein voor de waterpoort. En men verzocht de schriftgeleerde Ezra het boek der wet van Mozes die de Heere aan Israël gegeven had te halen. Toen bracht de priester Ezra de wet voor de gemeente, zowel mannen als vrouwen en iedereen die het kon begrijpen, op de eerste dag van de zevende maand. En hij las daaruit voor op het plein voor de waterpoort, van dat het licht werd tot de namiddag in tegenwoordigheid van de mannen en de vrouwen en van hen die het konden begrijpen. Het gehele volk hoorde aandachtig naar het boek der wet. De schriftgeleerde Ezra stond op een houten verhoging die men voor die gelegenheid gemaakt had. Vers 6, Ezra opende dus het boek ten aanschouwen van het gehele volk, want hij stond hoger dan het hele volk. En zodra hij het boek opende, stond het hele volk op. Ezra loofde de Heere, de grote God, en het hele volk antwoordde, terwijl het de handen omhoog hief, amen, amen. En ze knielden en bogen zich voor de Heere neder met het gelaat ter aarde. En Jeshua, Bani, Sirebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maaseia, Kelita, Azaria, Jozabad, Hanan, Pelaya en de Levieten gaven het volk onderricht in de wet, terwijl het op zijn plaats bleef staan. Zij lazen namelijk uit het boek, uit de wet Gods, duidelijk voor en gaven uitlegging, zodat men het voorgelezene begreep. En Nehemia, dat is de stadhouder, met de priester, schriftgeleerde Ezra en de levieten, die het volk onderricht gaven, zeiden tot het hele volk, deze dag is de Heere uw God heilig, bedrijft geen rouw en weent niet. Want het hele volk weende toen het de woorden der wet hoorde. Voort zeide hij tot hen, gaat heen, eet lekkernijen en drinkt zoete dranken en zendt aan ieder voor wie niets benijd is een deel, want deze dag is onze Heere heilig. Wees dus niet verdrietig, want de vreugde in de Heere, die is uw toevlucht. Ook de levieten brachten het gehele volk tot kalmte door te zeggen, wees stil, want deze dag is heilig, wees dus niet verdrietig. Toen ging het gehele volk heen om te eten en te drinken en een deel ervan te zenden en grote vreugde te bedrijven, want ze hadden begrepen wat men hun had bekendgemaakt. En op de tweede dag kwamen de familiehoofden van het hele volk, de priesters en de levieten, bij de schriftgeleerde Ezra bijeen, en wel om de woorden der wet te onderzoeken. Toen vonden zij in de wet die de Heere door de dienst van Mozes gegeven had geschreven, dat de Israëlieten op het feest in de zevende maand in loofhutten zouden wonen, en dat zij een bevel zouden uitvaardigen en laten omroepen in al hun steden en in Jeruzalem van deze inhoud. Trek uit naar het gebergte en breng het loof van de olijfboom, van de olijfwilg, van de mirt, van palmen, van loofbomen, om loofhutten te maken zoals geschreven staat. Het volk trok uit en zij haalden het loof en maakten zich loofhutten, ieder op zijn dak. En in hun hoven en in de voorhoven van het huis Gods. En op het plein van de waterpoort en op het plein van de Efraïmpoort. De hele gemeente van hen die uit de ballingschap waren teruggekeerd, maakten loofhutten en woonden in de loofhutten. Zo hadden de Israëlieten niet gedaan sinds de dagen van Jozua, de zoon van Nun, tot op die dag. Er heerste dus zeer grote vreugde. Uit het boek der wet Gods las men elke dag voor, van de eerste tot de laatste dag. Ze vierden 7 dagen feest en op de 8e dag was er een feestrijke vergadering volgens het voorschrift. Tot zover uit het woord van God. In de eerste verse van hoofdstuk 7 treft Nehemia maatregelen voor de bewaking van de stad. De laatste hoofdstukken, hoofdstuk 5 was eigenlijk een onderbreking, hoofdstuk 4, daar werd het werk aan de muur voltooid en in hoofdstuk 6 kwam die muur gereed en werd die muur ingewijd. Nu moet die muur ook gaan functioneren. En nogmaals, ik ga daar niet lang over uitweiden, want voor vanavond doet dat verder niet zoveel ter zake. Maar nogmaals, de stad is de plaats van het alledaagse leven van het volk van God in afzondering van de beginselen van de wereld. De muur, ik heb dat geciteerd met een woord uit Ezechiël, de muur is dat wat scheiding maakt tussen het heilige en het onheilige. Jeruzalem wordt een heilige stad genoemd. En het leven in de stad, dat is niet hetzelfde als het leven in de tempel. Dat is het gemeenteleven in de rechtstreekse zin van het woord in de nieuwtestamentische taal. Maar de stad is ons alledaagse leven dat evenzeer voor de Heere een geheiligd leven moet zijn. En nu zie je in deze hoofdstukken hoe moeilijk dat is om het waar te maken. Die muur was er nou wel. Maar binnen die muren lag de stad voor een zeer groot deel nog steeds in puin. Ooit was die stad verbrand door Nebukadnezar, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat die stad met de grond gelijk gemaakt was. Er waren heel veel huizen die nog in puin lagen, maar in elk geval was de stad voor een groot deel niet te bewonen. En voor zover dat wel het geval was, was het niet aantrekkelijk om daar te leven. Eigenlijk gaat dit hele hoofdstuk erover dat de mensen op het platteland, die het daar goed naar hun zin hadden, want daar konden ze weer hun boerenbedrijf oppakken, daar konden ze weer voor eten en drinken zorgen, dat een deel van dat platteland nu naar de stad moest verhuizen. Jeruzalem moest een bewoonde stad worden. Die muur was daar niet als een museumstuk, als een sieraad. De muur werd bewaakt, er kwamen poortwachters, er kwamen zangers, levieten werden weer in hun ambten die bij Levieten horen aangesteld. Zijn eigen broer Hanani stelde Nehemia over de stad. Betrouwbare mannen, daar wordt hier gesproken over nog een ander, Hanania, die als een godvrezend man wordt beschreven. Er worden maatregelen getroffen wanneer die muren, die poorten moeten worden geopend, niet 's morgens vroeg. Nehemia was veel te bevreesd dat de vijand al te gemakkelijk de stad zou kunnen binnendringen als de meeste mensen nog sliepen. Dus als de zon heet werd, zeg maar in de loop van de ochtend, dan pas mochten die muren open gedaan worden. En dan moesten wachtposten opgesteld worden, ieder tegenover zijn huis, dus er waren wel mensen die al in huizen woonden, om die muren te bewaken en dat wil zeggen te kijken of er geen mensen binnendrongen. Maar dan in dat stuk daarna hebben we gezien waar ik het al even over had, er moesten mensen komen te wonen. En het bijzondere is dat Nehemia daarvoor de bevolking laat registreren, ongetwijfeld om onder die geregistreerden, misschien wel door het lot of vrijwillig, mensen aan te wijzen die nu van het platteland bereid waren te verhuizen om de heilige stad te bewonen. Maar het bijzondere is dat hij, als hij die registratie wil aanvatten, in de archieven een oud document vindt. En dat oude document, dat is de lijst van teruggekeerden die wij vinden in Ezra 2. Als u dat hoofdstuk, in de tijd van Zerubabel, dat is al, hoeveel jaar geleden? 90 jaar geleden, voor dit tijdstip. Dus die mensen waren al lang niet meer in leven. Maar dat document bestond nog steeds. En het is merkwaardig dat de Heilige Geest het zo beschikt heeft dat dat document hier weer bijna identiek wordt opgenomen in het verhaal. Dat document registreerde precies wie van Israël was teruggekeerd uit Babel naar het beloofde land. Blijkbaar was het voor Nehemia heel belangrijk dat het ook echte teruggekeerde ballingen waren, echte Joodse mensen die in deze heilige stad zouden wonen. We hebben zelfs destijds gelezen, en het keert hier ook weer terug, dat sommige mensen niet konden duidelijk maken dat ze priester waren. Want er staat hier in vers 64, ze zochten naar het schriftelijk bewijs dat ze ingeschreven waren in het register. Maar daar het niet te vinden was, werden zij van het priesterschap uitgesloten. Die registers waren erg belangrijk dus, om duidelijk te kunnen maken, ben jij wel een echte Israëliet? En vooral ben jij ook een echte priester? Heb jij recht om in de stad te wonen? Dat is een belangrijke vraag. Vroeger waren de grenzen tussen gelovigen en ongelovigen nogal hoog. Het was niet zo makkelijk om je bij een gemeente aan te sluiten. Je werd nogal grondig uit elkaar genomen. Hoe is dat vandaag de dag eigenlijk? Wij hebben zulke registers niet. Ja, we hebben wel ledenlijst. Maar wie van ons zou zijn hand daarvoor in het vuur kunnen steken, dat die ledenlijsten een exacte opsomming van gelovigen geven? In welke gemeente zouden de leiders hun hand ervoor in het vuur willen steken dat al de leden in zo'n gemeenschap werkelijke kinderen van God zijn? Toch hebben wij die verantwoordelijkheid om te weten welke mensen bij ons aan het avondmaal gaan. Wie horen er werkelijk bij het volk van God? Er bestaat op aarde geen register dat dat met zekerheid kan uitmaken, maar in de hemel zijn er wel zulke registers. Daar hebben wij het boek des levens. In het boek Openbaring lezen we over alle die geschreven waren in het boek van het leven van het lam. Nu kun je zeggen aan de ene kant, wij hebben geen inzage in dat boek des levens van het lam. Maar hoe dichter wij bij de Heere leven, des te beter. En dat is de verantwoordelijkheid van de poortwachters in een gemeente. Des te beter kunnen wij ook aanvoelen wat voor vlees we in de kuip hebben. Elke gemeente heeft zulke poortwachters. Normaal zijn dat natuurlijk de mensen die tot de oudste raad behoren. Die hebben daarvoor in de eerste plaats verantwoordelijkheid. Een goede oudste moet ook die functie van poortwachter kunnen bekleden. De gemeente mag de grens niet te hoog stellen. Ieder die tot het volk van God behoort is daar welkom. Maar als je die grens te nauw stelt, dan word je een sekte. Dan zeg je, ja, jij bent wel een kind van God, maar dat is niet genoeg. Je moet ook nog aan die en die en die eisen voldoen. Dan maak je de grenzen kleiner dan het lichaam van Christus. Dat is per definitie een sectarische grens. Een sekte is niet per se een groep die dwaling verkondigt. Een sekte is een partij binnen Gods kerk. Een sekte is elke groep, gemeenschap die de grenzen nauwer trekt dan Gods woord doet. En het andere gevaar is dat we de grenzen te wijd trekken. Dat mensen kunnen binnenkomen die in wezen helemaal geen levende relatie met de Heer hebben. En dan kun je wel zeggen, wij kunnen niet in de harten kijken, maar als we goede poortwachters hebben, mensen die de harten en de nieren kunnen proeven, in het licht van God, in afhankelijkheid van God, mensen toelaten tot de gemeente, dan zouden die dat hebben moeten kunnen merken in het algemeen. Wat dat betreft, in het ideale geval, zouden onze ledenlijsten moeten overeenkomen met het boek van het leven van het Lam. We mogen geen nauwere grenzen trekken, dan worden we een secte. We mogen geen wijdere grenzen trekken, want dan hebben we niet meer met een gemeente van God te maken. Maar met een mengsel van hen die tot de gemeente behoren en hen die daar in feite buiten vallen. Elke goede oudste is ook een poortwachter. Waarvoor zijn deze registers? Ze zijn een figuurlijke aanduiding voor de zorg waarmee Nehemia mensen toeliet tot de stad, als burgers in de stad opnam. En de zorg waarmee wij ook de plicht voor de Heer hebben om te weten wie we binnenlaten. De ene type gemeenten hebben de neiging om te zeggen, ja, laten we maar extra voorzichtig zijn. De andere gemeente, die is meer op aantallen gericht en die is blij met alle aanwinsten en trekken de grenzen te ruim en zijn daarin te slordig. En soms zijn we naar beide kanten scheef. Dan trekken we de grenzen aan de ene kant te ruim. Als mensen maar aan bepaalde voorwaarden voldoen, dan zijn ze al gauw welkom bij ons. Dat we op andere punten heel erg streng zijn. En dan zijn we bezig op beide punten tegelijkertijd scheef te gaan. Onze gemeenten moeten een afspiegeling zijn van die grote gemeente van God. Niet nauwer en niet wijder. Dat was wat ik vandaag met u wilde delen over hoofdstuk 7. Want in hoofdstuk 8 krijgen we een heel nieuw onderwerp. We zijn in het jaar 444 voor Christus. We kunnen nagaan in die zomermaanden dat die tempel gereed kwam, die stad gereed kwam. De stad was ingewijd. De bevolking nam weer toe in de stad. Vrijwillig of minder vrijwillig. Maar er kwamen weer mensen wonen. Het werd weer een echte bedrijvige stad die weer begon te functioneren. En dan komt daar die zevende maand. U weet, dat is nogal verwarrend met die maanden. Israël heeft een burgerlijk jaar en een godsdienstig jaar. Dat burgerlijk jaar begint in de zevende maand. Dat is zo september, oktober. En het godsdienstige jaar begint zo maart, april. Zo over een week of wat, dan begint alweer het nieuwe godsdienstige jaar van Israël. 2, 3 april, dan is het alweer Pesach. Dan is het halverwege de eerste maand. Dus dat is alweer binnenkort. Dus Israël is dat is nogal verwarrend. Het heeft twee keer een nieuw jaar in het jaar. Eigenlijk nogal vaker, maar laten we het niet ingewikkeld maken. Een nieuw jaar ergens in het voorjaar en een nieuwjaarsfeest ergens in het najaar. Normaal kennen wij alleen het nieuwjaarsfeest, want het Joodse nieuwjaar, dat is de eerste dag van de zevende maand. Dus als we over zevende maand hebben, hebben we het over het godsdienstige jaar. Want dan is de maand waarin Pesach, het paasfeest, valt, de eerste maand. En dan op de eerste dag van de zevende maand, precies een half jaar later, dan begint het kerkelijk, dan begint het burgerlijk jaar. En dat is het Joodse nieuwjaar. In de Bijbel wordt dat nooit zo genoemd, maar het is er zo ingeslopen. Die eerste dag van de zevende maand is namelijk een heel bijzondere maand. De hele bijzondere dag trouwens, die hele maand is bijzonder, want drie van de zeven feesten van Israël vallen in die zevende maand. Ik ben een aantal keer in Jeruzalem geweest, maar helaas nog nooit in die zevende maand. Wie van u wel? Wie is er wel eens in de zevende maand met het Loofhuttenfeest in Israël geweest? Eentje, twee. Nou ja, we geven de hoop nog niet op. Misschien mag het ons nog eens gebeuren. Andere tijden van het jaar is het er ook mooi hoor. Maar die zevende maand is natuurlijk wel heel bijzonder. Ik probeer dat in elk geval in Nederland zo goed mogelijk mee te maken. Als het even kan, tijd vrij te maken om naar een Messias beleidende gemeenschap te gaan. Want die eerste dag, dat is Rosh Hashanah. Die Rosh Hashanah, dat betekent het begin van het jaar. Dat is dus nieuwjaarsdag. Het duurt eigenlijk 2 dagen, wordt dat gevierd. En dan op de tiende van die zevende maand is het grote verzoendag. Merkwaardig dat in dit hoofdstuk niet genoemd wordt. We horen over die eerste dag. En dan ontdekt men als studerende dat de Bijbel spreekt van een loofhuttenfeest. Dat waren die mensen totaal vergeten. Zo diep was het woord van God bij hen weggezonken. Maar dat is precies 2 weken later. Na die eerste, op de 15e dag, begint het loofhuttenfeest. Nou, nu is Israël dat al vele eeuwen niet meer vergeten. Zelfs in de diaspora, in de verstrooiing, die feest hebben ze nooit vergeten. Maar in die tijd kon dat gebeuren. Men had ook geen eigen bijbels, men was afhankelijk van de wetsrollen. En die rollen waren maar toegankelijk voor weinigen. Het kon zo gemakkelijk gebeuren dat dat gewoon vergeten werd. En nu gaan ze weer open. Dit is het moment in het verhaal dat Ezra weer opduikt. Die eerste hoofdstukken, dat was eigenlijk het dagboek van Nehemia, zou je kunnen zeggen. Dan spreekt hij ook in de ik-figuur. En de samensteller van deze boeken heeft dat ook letterlijk zo uit het dagboek van Nehemia overgenomen. Maar hier in hoofdstuk 8 begint hij weer zijn eigen verhaal te vertellen, op zijn manier. Dan wordt over Nehemia in de derde persoon gesproken. En dan komt Ezra ook weer ten tonele. Waarom? Omdat Ezra de schriftgeleerde is. Nehemia is de stadhouder, dat is een politieke functie. Ezra is de geestelijke leider. We hebben destijds gezien, Ezra wordt na Mozes als de belangrijkste wetsgeleerde, de schriftgeleerde gezien. Ezra is degene die als het ware na de Babylonische ballingschap aan Israël de wet weer heeft teruggegeven. Zoals Mozes ooit de wet gegeven had, zo heeft Ezra die wet weer teruggegeven. Volgens sommige legenden was zelfs het hele Oude Testament, voor zover het gereed was, helemaal verdwenen. En Ezra heeft dat woord voor woord weer van de Heere gekregen en weer op schrift gesteld. Nou, dat zal wel overdreven zijn, maar zo hoog is de plaats die Ezra wordt toegemeten. En nu gaat het woord open. Wat heb je aan een volk dat bewoont in een heilige stad, dat offers brengt en dat nauwelijks weet waarom men het eigenlijk doet? Israël is het volk van het boek, van het open boek. Ik zeg het ondanks het feit dat dat boek zo lang gesloten is geweest. Je ziet dat toch vooral bij het protestantisme. Het is de godsdienst van het boek. Meer nog dan in het katholicisme, waar de kerk en de sacramenten veel grotere rol spelen. In het protestantisme, of het reformatorisch of evangelisch is, het is het volk van het boek, van het open boek. En hier komt dat volk bij elkaar, de mannen en de vrouwen, en dan staat er een paar keer en ieder die het kon begrijpen, dat wil zeggen de kinderen, vanaf een bepaalde leeftijd, nou, ik wil er wel een gokje naar wagen, een soort lagere schoolleeftijd, dat ze konden begrijpen waar het over ging. Zoveel mogelijk van het volk konden bij elkaar, precies op die eerste dag van die zevende maand, Rosh Hashanah, het nieuwjaarsfeest, het begin van deze belangrijke, deze heilige maand. Zij verzamelen zich daar allemaal om te luisteren, aandachtig te luisteren naar het boek der wet. Wat daar nu precies voorgelezen is, je kunt je voorstellen dat daar voorgelezen is bepaalde gedeelten uit de vijf boeken van Mozes. Er zijn verschillende theorieën wat daar nu gelezen is. Maar we mogen veronderstellen dat daar gelezen is uit wat wij dan noemen de Pentateuch, wat Israël noemde Torah. En dan vooral die gedeelten die betrekking hebben op het praktische geloofsleven van de Israëlieten. Dus zeg maar vanaf het voorlezen van de 10 geboden, vanaf Exodus 19... en een heleboel hoofdstukken tot op hoofdstuk 25 en dan nog grote delen van het boek Leviticus en Deuteronomium misschien. Dat weten we allemaal niet zo precies. Maar je kunt je voorstellen wat er gelezen werd. Die wetten werden voorgelezen omdat het volk zou weten hoe het voor Gods aangezicht ook werkelijk als volk van God moest functioneren. Lieve mensen, waarom openen wij op deze avonden het boek? Om precies dezelfde redenen. Waarom openen wij het zondags? Wij openen het om daar veel van te leren. Het is interessant. En dat mag ook. Je mag het interessant vinden wat er in de Bijbel staat. Maar het gaat natuurlijk om veel meer dan dat. Israël heeft dat vaak beter begrepen dan de christenen. Wij hebben een behoorlijke tik mee uit onze Griekse en Romeinse oudheid. En daarom kijken we vaak intellectueel naar de Bijbel. Daarom heb je ook theologen. Er is niks mis mee. Anders was het met mij ook wat mis. Maar nee hoor. Je mag best de Bijbel bestuderen. En proberen in kaart te brengen wat God ons daarin te onderwijzen heeft. Als je altijd maar weer bedenkt dat het uiteindelijk om gaat, hoe hebben wij voor Gods aangezicht te leven? Dat is de Joodse insteek. Bij de Joden gaat het nooit om het weten om het weten. Het gaat daar altijd om de vraag, wat moeten wij doen? Dus als een theologen moet altijd blijven preken, anders gaan ze zweven in hun studiekamers. Ze moeten altijd preken, maar op het moment dat ze gaan preken, moeten ze al hun theologie aan de voet van de kansel laten liggen en ze moeten het woord van God brengen. Want Gods volk heeft te weten hoe het de Heere heeft te dienen. Wat dat betreft is er een grote overeenkomst tussen de wijze waarop het volk toen luisterde en waarop wij luisteren naar het woord. Het woord moet ons raken, het woord moet ons onderwijzen, het moet ons helpen om te leven naar Gods gedachten. Maar hier komt er nog iets bij. Wat er hierbij komt is dat dat woord verloren is gegaan. Het kan best zijn dat sommigen van u zeggen, nou dat boek Ezra en Nehemia, dat heb ik eigenlijk nog nooit zo goed gelezen. Het is voor mij toch een grote mate nieuw. Maar voor de rest, ieder van ons heeft zijn Bijbel. Ik mag hopen dat u die Bijbel al een paar keer in uw leven hebt doorgelezen, minstens. Echt nieuw kan het voor u niet zijn. En dat is het bijzondere van wat hier gebeurt. Die Bijbel gaat open, je ziet het helemaal voor je, die verhoging, die houten verhoging. Dat podium waar Ezra op staat, zodat iedereen hem goed kan zien en horen, er was geen geluidsversterking. En daar staat die geweldige mensenmenigte, daarom had hij nog een aantal helpers, vermoedelijk 7 aan beide kanten. En met z'n allen, 14 of 15 man, spreken zij tot dat volk. Misschien hebben ze dat volk opgedeeld in groepen, zodat ze die allemaal konden beschreeuwen. En ze lazen voor. Eerst begint hij met de Heere te aanbidden. Dat is als het ware het gebed voor de prediking. Hij looft de Heere en het volk antwoordt amen, amen. En dan knielen ze en buigen zich voor de Heere neer met het gelaat ter aarde. Dat zie je Joden eigenlijk nooit meer doen. In Israël heb ik het wel gezien, Joden die plat met het aangezicht ter aarde op de grond lagen te bidden. Eigenlijk is dit zoals de moslims het nog steeds doen. Op je knieën. En dan voorover buigen, de armen naar voren en het gezicht op de grond. Dit is de houding die hier beschreven vindt. Een houding van aanbidding. En dan gaan die mannen het volk de wet voorlezen. Nou is daar een technische moeilijkheid bij waar u zo direct niet aan denkt. En dat is, deze mensen spraken Aramees. En de Bijbel is geschreven in het Hebreeuws. U moet je maar voorstellen dat die Bijbel geschreven zou zijn in het Nederlands en dat dit 1000 jaar geleden werd. In het Hollands zou je dan die tijd gezegd hebben. Dat die Bijbel geschreven was in het Hollands. En wat, als je dus dan in Friesland voorleest, 1000 jaar geleden, dan zou je die Bijbel voorlezen. Je zou er tegelijkertijd een Friese vertaling bij geven. En die vertaling zou half en half uitleg zijn. Dat is ongeveer als het boek. Het boek, dat noem ik eigenlijk geen vertaling, dat noem ik meer een uitleggende vertaling. Dus het is half en half, dat is half en half vertaling en nog een stuk uitleg. Interessant genoeg hebben wij de zogenaamde targums. Een targum is een vertaling van het Oude Testament in het Aramees. Maar die vertaling is veel ruimer dan wat er staat. Net als het boek, maar dan eigenlijk nog ruimer, nog vrijer. En die targum is voor de Bijbelstudie zeer interessant voor theologen. Want aan de hand van die targum kunnen wij zien hoe de Joden in die tijd de Bijbel verstonden. Dus je moet dan het Aramees kunnen lezen. Maar doordat het uitleggenderwijs vertaald is, is dat voor ons heel interessant om te zien hoe de Joden dus die Bijbel verstonden. Dus elke uitlegger, elke oud-testamenticus, die zal ook altijd die targums aanhalen. Nou, zo moet je dat hier voorstellen. Hier werd het niet opgeschreven. Hier gebeurde het mondeling. Maar ze lazen voor. Ze vertaalden van het Hollands in het Fries, zal ik nou maar zeggen. En ze gaven daar meteen een stukje uitleg bij. Zodat die mensen snapten waar het over ging. Hollands en Fries is een goede vergelijking. Want Aramees en Hebreeuws lijken veel op elkaar. Maar toch niet net genoeg zoveel dat als je het hoort voorlezen, je het meteen snapt. Dus, maar voor de rest ligt het vrij dicht tegen elkaar aan. Je kan heel goed zien dat ze tot dezelfde familie behoren. Zo wordt het voorgelezen en staat er in vers 9, ze gaven tegelijkertijd uitlegging, dus dat is half vertaling, half exegese, uitleg, zodat men het begreep. En dan zeggen ze tegen de mens, deze dag, dat is het midden van vers 10, is de Heere uw God heil. Want het is die eerste dag. Zij wisten uit de Bijbel, dat was de dag van het bazuingeschal. Het was de dag waarin deze heilige maand werd aangekondigd. Een feest des geklanks. Maar het was niet een droevige dag. Het is wel een ernstige dag, maar niet een droevige dag. Dat is een verschil. De droevigste dag, dat is een maand eerder. Dat is de dag waarop we herdenken, of we, waarop de Joden herdenken de val van Jeruzalem, van de tempel. Zowel van de eerste als de tweede tempel. Dat valt zo ergens in augustus gewoonlijk. Dat is de droevigste dag. De ernstigste dag is Grote Verzoendag. Nogmaals, merkwaardig dat die niet genoemd wordt. Maar op de eerste dag van de zevende maand, dat is een ernstige dag, maar geen droevige. Maar ernstig in de zin van, dat is de eerste van 10 dagen waarop de Israëliet zich voorbereidt voor Grote Verzoendag. Het is ernstig in die zin dat je je zonde overdenkt. dat je dingen in het reine brengt voordat die grote, ernstige, grote verzoendag aanbreekt. De Joden noemen dat de Yamim Noraim, de ontzagwekkende dagen of de verschrikkelijke dagen. Schrikwekkend, vreeswekkend. Dat wil zeggen, je brengt die dagen door in de vrezen des Heer. Maar het is niet zelfs droevig. Ja goed, je kunt bedroefd zijn over je zonde, maar het is meer ernstig, het is meer ingetoog. Maar die eerste dag, die dag van het bazuingeschal, die heeft toch eigenlijk meer het karakter van een feestdag. Het is Joods nieuwjaar, het is feest. Die 10 ontzagwekkende dagen beginnen met deze feestdag. En die mensen horen het woord, zijn er diep van onder de indruk, waren het allemaal vergeten. Daarom huilen ze ook, lezen we in vers 10 aan het einde. Het hele volk weende toen ze de woorden van de wet hoorden. En dat is ook begrijpelijk, ze waren diep van onder de indruk. Want ze realiseerden zich dat ze allemaal geboden hoorden voorlezen die ze hadden verwaarloosd, die ze hadden overtreden. Dus ze waren diep beschaamd daarover. Maar zeggen Ezra en Nehemia en die levieten, dat is toch niet helemaal de bedoeling. Het is een feestdag. En vanaf dit moment is er een trefwoord in dit hoofdstuk wat heel bijzonder is. En dat is het trefwoord vreugde. Laat ik u maar eens even daarop wijzen. Aan het einde van hoofdstuk van vers 11 staat, dat is de mooiste zin meteen, de vreugde in de Heere, die is uw toevlucht. En dan in vers 13 in het midden, grote vreugde te bedrijven. En dan nog eens een keer aan het einde van vers 18, er heerste dus zeer grote vreugde. Die eerste dag en straks in het loofhuttenfeest, dat is natuurlijk het grote feest in het Joodse jaar. Dat is een feest van grote vreugde. Het is heel bijzonder. Israël krijgt de opdracht 3 maal in het jaar vreugde te bedrijven. Het is merkwaardig, hè? Dat iemand een opdracht krijgt om vreugde te bedrijven. Dat is bij het paasfeest, dat is bij het pinksterfeest en dat is bij het loofhuttenfeest. Lees dat maar na in de wet van Mozes. Gij zult vrolijk zijn voor het aangezicht des Heeren. En dat geldt het sterkste van allemaal voor het loofhuttenfeest. Daar is een gebod om vrolijk te zijn. 7 dagen lang. Het is geen keus. Je mag niet chagrijnig zijn, je mag niet bedroefd zijn. Al heb je nog zulke droevige dingen meegemaakt. Die dagen moet je je verheugen in de Heere God. En dan zal ik u dus wijzen op iets merkwaardigs. Er staat hier aan het einde van vers 11, de vreugde in de Heere. Maar dat is een bepaalde uitleg. Letterlijk staat er, en zo heeft de Statenvertaling dat ook, de vreugde des Heeren. De vreugde van de Heer. Nou, dat kun je op 2 manieren opvatten. Je kunt het opvatten zoals het hier in de NBG-vertaling staat. Dan is het onze vreugde in de Heer. Zo kun je het lezen, maar dat is niet het meest voor de hand liggend. Het meest voor de hand liggend is om het op te vatten als de vreugde van de Heer zelf. En dat opent een heel bijzonder perspectief. Daar moet u eens even op denken. In de eerste plaats dat zinnetje hier, de vreugde des Heeren is uw toevlucht. Is een soort bolwerk, een soort vesting waarin je je toevlucht kunt zoeken. Waarin je je beschermd mag weten. Maar het is de vreugde van de Heere zelf. Daar hebben we als christenen vaak maar weinig een idee van. Dat wij blij mogen zijn in de Heer, dat begrijp ik nog wel. Verblijdt u te allen tijden in de Heer. Wederom zeg ik u, verblijdt u. Filippenzenbrief, dat snappen we. Maar wat moeten we eronder verstaan dat de Heere zich verheugt? Wat is de blijdschap van de Heer? Merkwaardig, de Heer Jezus maakt daar ook al onderscheid tussen in Johannes 15. Opdat uw blijdschap volkomen zij en mijn blijdschap in jullie is. Daar lezen we zomaar overheen. Hij maakt daar onderscheid. Jullie blijdschap moet volkomen worden en mijn blijdschap moet in jullie komen. Dat is eigenlijk een trapje hoger. Onze blijdschap volkomen, dat zien we wel zitten. Dat vinden we wel mooi. Maar hij zegt, nee, maar er is nog meer. Ik wil ook dat jullie mijn blijdschap gaan vatten. Want mijn blijdschap, dat betekent de dingen waar hij verblijd over is. En dat is een duidelijke geestelijke trap hoger. Er zijn vele dingen waar wij ons als gelovigen over verblijden en waar we de Heer voor uitnodigen om zich met ons te komen verblijden. Er is een kind geboren in het gezin, of we gaan trouwen, of we hebben een nieuwe werkkring gevonden, of we gaan op vakantie. of wat voor feestelijkheden er in het gezin mogen zijn, we nodigen de Heer uit. En hij komt graag, net als op die bruiloft de Kana, hij komt graag als gast om zich met ons te verblijden. Maar wij komen vaak niet verder dan dat. En dat komt omdat dat we op een kinderlijk niveau blijven staan. Er zijn met kleine kinderen, die verheugen zich over van alles en nog wat, maar dat duurt een hele tijd voordat die kinderen zo ver gegroeid zijn dat ze ook belangstelling gaan krijgen voor dat wat papa en mama fijn vinden. Voor de blijdschap van papa en mama. De eerste keer begint dat eigenlijk wanneer ze met zo'n jaar of 3, 4 cadeautjes gaan kopen voor papa of mama wanneer die jarig is. En dan zien ze de blijdschap van papa en mama en dan begint het ineens tot ze door te dringen, hé, wat mooi. Die zijn ook blij als wij ze wat geven. Niet alleen maar leuk om zelf wat te krijgen. Daar is ook de blijdschap van die ander. God nodigt ons uit om ook eens geïnteresseerd te zijn in waar hij blij over is. En niet alleen maar waar wij blij over zijn. Je vindt dat meermalen in de brief van Laodicea aan het einde staat dat als we de deur voor de Heer Jezus open doen, dan komt hij en dan zal hij maaltijd met ons houden. Hij zegt, dan kom ik maaltijd met jullie houden en jullie met mij. Dus ze zeggen, dat is dubbelop. Nee, dat is een verschil. Of hij maaltijd met ons komt houden, of dat hij ons uitnodigt om maaltijd met hem te houden. Dan is hij de gast hier. In het eerste geval komt hij bij ons op bezoek. In het tweede geval komen wij bij hem op bezoek. En dan gaat het echt over de dingen die hij belangrijk vindt. Dat is een stukje geestelijke groei. Als je gaat verdiepen in dat wat de Heer verheugt. Waar hij blij over is. Hij verblijdt zich met ons. Maar hij nodigt ons ook uit om erachter te komen wat de dingen zijn waar hij zich in verblijdt. Wat voor hem belangrijk is. Niet alleen maar of het mij goed gaat, maar wat voor plannen heeft hij met deze gemeente? Wat voor plannen heeft hij met Heerenveen? Wat voor plannen heeft hij met Friesland, met Nederland? Waar is God mee bezig? We zijn zo vol van waar we zelf mee bezig zijn, dat het moeilijk is om ons te verdiepen in de vraag, waar is hij eigenlijk mee bezig? Wat is zijn programma? Wat heeft hij op zijn agenda staan, met eerbied gesproken? En hoe kunnen wij ons daarbij inschakelen? Wat zijn de dingen waarin hij vreugde vindt? En als er niets op aarde is waarin ik vreugde zou kunnen vinden, omdat alles tegen zit, omdat ik zoveel tegenslagen in het leven heb, dan is er een bolwerk. En dat is de vreugde van de Heer zelf. Dan kan ik me altijd nog verheugen in dat waarin hij zich verheugt. Dat is een toevluchtsoord. En als ik dan denk aan die feesten, ik heb u al gezegd, er zijn 7 feesten of feesttijden in Israël. En meermalen worden die genoemd, dat kun je zo opzoeken in het Oude Testament. Uw feesten, zegt de Heere God dan. Maar in Leviticus 23, het hoofdstuk over de feesten, dat vast en zeker ook wel voorgelezen zal zijn daar in Nehemia 8, bij die geweldige voorlezing uit de schrift. Als je kijkt naar Leviticus 23, dan zie je dat dat hoofdstuk zo begint. In vers 2, spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen, de feesttijden des Heren, die gij zult uitroepen als heilige samenkomsten, zijn mijn feesttijden. Dat is eigenlijk dubbelop. Het zijn de feesttijden des Heren, dus niet de feesttijden van Israël. Wij zeggen zo gemakkelijk de Joodse feesten, maar dan distancieren we ons, dan zijn er Joodse feesten. Daar hebben wij als christenen niks mee te maken. Wij zijn christenen, dat zijn Joden. Maar eigenlijk zou je moeten zeggen Bijbelse feesten, want andere feesten kennen we helemaal niet. Kerstfeest, nooit in de Bijbel gevonden. Ons Pinksterfeest, ons Paasfeest, nooit in de Bijbel gevonden. Wel die heilshistorische gebeurtenissen, Christus opstanding, Christus hemelvaart, uitstorting Heilige Geest. Maar als het om de feesten gaat in eigenlijke zin, dan zijn het de Bijbelse feesten zoals Israël ze kent. Nou, nog een stapje verder is, het zijn Gods feesten. De feesttijden des Heren zijn mijn feesttijden. Ik heb een boekje thuis dat zo getiteld is, My Feast. Maar de Heer zegt, het zijn mijn feesten. Het zijn niet feesten die wij vieren en waar we hem bij uitnodigen. Het is zijn feest. Ik denk dat het goed is om bijvoorbeeld zo, het enige feest dat wij kennen is eigenlijk het avondmaalsviering. Om de avondmaalsviering eens in dat licht te bezien. Het is zijn feest. En hij nodigt ons uit. Hij is eigenlijk de gast hier. Wij zijn de gasten. Net als in die laatste nacht van zijn aardse leven, toen de Heer Jezus de discipelen in de opperzaal uitnodigde op zijn feest. En daarom spreekt hij bij dat feest ook over mijn blijdschap, die in hen zal komen. Als het zijn feest is, is het ook zijn vreugde. Het is de dag van de vreugde van zijn hart. Dat is zo'n rijk onderwerp. In het boek Hooglied, daar vinden we in Hooglied 3 de bruiloftstoet van Salomo beschreven. Prachtig. En in die stoet is alleen maar de bruid te zien, want zij is daar op weg naar de bruidegom. Omgeven door 60 helden van Israël die haar beschermen. Dat is een heerlijke beschrijving. Maar het hoogtepunt van die beschrijving is dit. In vers 11. Ga uit, dochters van Sion. Hooglied 3, vers 11. Aanschouwt koning Salomo met de kroon waarmee zijn moeder hem kroonde. Op de dag van zijn bruiloft. Op de dag van de vreugde van zijn hart. Dat is elke avondmaalsviering. Zo zal het ook straks zijn als we dat mogen toepassen op het Nieuwe Testament bij de bruiloft van het Lam. Als wij in de hemel denken ook, wij denken altijd aan onze vreugde. Wat zal het heerlijk zijn om daar de vreugde van de Heer binnen te gaan. Maar ook het hemels bruiloftsmaal van Openbaring 19 is het bruiloftsmaal van de vreugde van zijn hart. En als je daar geestelijk een beetje in groeit en niet alleen maar aan je eigen vreugde denkt, aan het geweldige vooruitzicht om bij hem te zijn, dan ga je dat snappen. Het is de vreugde van zijn hart. We lezen zo prachtig in 2 Timotheus 4 over mensen die een bijzondere kroon krijgen, de kroon der gerechtigheid. Waarom krijgen ze die kroon? Omdat zij de verschijning van de Heer Jezus hebben lief gehad. Ze zien uit naar zijn verschijning. Waarom hebben ze die lief? Omdat ze hem lief hebben. En omdat ze het heerlijk vinden, de gedachte dat hij hier straks op deze aarde geëerd zal worden. En tot zijn recht zal komen. En dan zal alle knie zich voor hem buigen op diezelfde aarde die de Heer Jezus zo heeft veracht en uitgeworpen. Dat is een geweldige gedachte. Hij zal tot zijn eer komen. Alle knie zal zich voor hem buigen. Alle tong zal hem belijden. En waarom hebben sommigen van ons zijn verschijning lief? Omdat ze bij de wederkomst niet alleen maar aan zichzelf denken en hoe heerlijk het voor ons is dat we daar dan bij zullen zijn. Maar omdat ze aan hem denken, hoe heerlijk het voor hem zal zijn. Dat is een stukje geestelijke groei. Het is de vreugde van zijn hart. Het bruiloftsmaal is de vreugde van zijn hart. Het gaat er bij het avondmaal niet om of wij een goede dienst hebben gehad. Dat zeggen we zondags tegen elkaar. Het was de goede dienst of het was niet zo'n goede dienst of het was een bijzondere dienst. Terwijl we, als we wat verder waren, misschien zouden we moeten vragen, zou de Heer het ook een mooie dienst hebben gevonden? Zou hij het fijn gevonden hebben bij ons? Dat is nou niet direct een gedachte die zo direct bij ons opkomt. Zou hij zich op zijn gemak gevoeld hebben bij ons? Was het voor hem een vreugde om bij ons te zijn? En we beleiden dat waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, zegt de Heer Jezus, daar is hij zelf in ons midden. Nou, als dat zo is, is hij daar dan alleen om ons te zegenen, of om ook vreugde aan ons te beleven. Nou, terug naar Nehemia 8. Als we dat zo gaan verstaan, dan begrijpen wij dat daar een bijzondere vreugde is. En ik lees het nu graag zo. De vreugde van de Heer zelf. En als op aarde niets meer mij vreugde geeft, maar zelfs al zou ik wel allerlei aardse vreugde mogen kennen, dan nog is dat het fort waarin ik mij mag terugtrekken, waarin ik altijd een toevluchtsoord vind. Dat fort, dat is de vreugde van de Heer zelf. Misschien is dat ook wel de reden waarom de grote verzoendag hier niet genoemd wordt. Omdat dat thema van de vreugde hier op de voorgrond staat. Van die eerste dag, nieuwjaarsdag, maken we een grote sprong naar het Loofhuttenfeest. Het Loofhuttenfeest wordt in de Bijbel het feest bij uitstek genoemd. Als er staat simpelweg, gebeurde een paar keer in het Oude Testament, sprake is van het feest, dan is dat het Loofhuttenfeest. Het is het hoogtepunt van alle feesten. Het is ook niet voor niets het laatste. Van de zeven feesten althans, later in Israël is daar nog het Purimfeest bijgekomen. Maar de zeven feesttijden waarvan de Heer zegt, mijn feesttijden, daarvan is het Loofhuttenfeest het hoogtepunt. Het was in die tijd een groot oogstfeest. De graanoogst, de tarweoogst, de gerstenoogst zijn al lang binnengehaald. Maar daarna ook nog de druivenoogst en de olijvenoogst. De ganse oogst is binnen. Het is eigenlijk een groot oogstfeest. Het is een soort, niet een dankdag voor het gewas, maar een dankweek voor het gewas. Het is een lofprijzing naar God vanwege de overvloed die hij zijn volk weer heeft geschonken. Maar voor ons heeft dat een geweldige profetische strekking. Met het paasfeest kunnen we wel uit de voeten. Dat is het feest waarop de Heer Jezus is opgestaan uit de doden. Pinksterfeest, dat kunnen we ook nog wel plaatsen. Want dat is het feest waarop de Heilige Geest is uitgestort. Maar ja, het loofhuttenfeest komt verder niet zo direct voor. Althans, daar is geen heilshistorische gebeurtenis mee verbonden, denken we dan. Maar het loofhuttenfeest is verbonden met de vreugde van de wederkomst van Christus en de vestiging van zijn rijk. Er wordt zelfs letterlijk gezegd in Zacharia 14 dat als straks dat Messiaanse rijk zal aanbreken, dan zullen alle volkeren optrekken naar Jeruzalem om daar het loofhuttenfeest te vieren. Nu al trekken de duizenden christenen van de hele aarde in die september-oktober periode naar Israël om daar het loofhuttenfeest mee te maken. Dan zal dat op nog veel grotere schaal gebeuren. Dat grote feest dat bij uitstek het feest is van de vreugde van de Heere God. Waarom is dat zo'n bijzondere vreugdefeest voor hemzelf? Ik heb u al gezegd, het is de dag dat Christus tot zijn eer zal komen. Dat alle knie zich voor hem zal buigen, alle tong hem zal belijden. Hij tot zijn eer zal komen. Hij eindelijk de eer ontvangt die hem hier op aarde destijds is onthouden. Maar ook, het is de tijd waarin alle lijnen van de wereldgeschiedenis bij elkaar komen. De tijd waarin Israël eindelijk hersteld zal worden. Dan zal gans Israël behouden worden. Wat heerlijk dat we dat weer zijn gaan zien. Ik had het er straks over dat deze mensen zo door elkaar waren, omdat ze dingen hoorden uit de Bijbel, uit het woord van God, die ze totaal vergeten waren. Er zijn zulke dingen ook in de kerkgeschiedenis geweest die totaal onder het zand waren verdwenen. En weer boven het zand uitkwamen. Denk alleen al in de reformatie, de heerlijke waarheid van de rechtvaardiging door geloof alleen. Alleen uit genade, alleen door het bloed van Christus. Het had er 1500 jaar in gestaan en het was kwijtgeraakt. Het was alsof men de Bijbel opnieuw las vanaf Luther. Er was een vreugde, ook een wenen, maar ook een vreugde over deze geweldige ontdekking. Wat is het zon niet doorgebroken in het leven van Luther toen hij dat eindelijk zag, na al die innerlijke geestelijke strijd. Hoe kan een mens rechtvaardig zijn bij God als hij zo goddeloos is als ik? Wat een vreugde toen hij het eindelijk zag. Het is alles uit genade, alles door het bloed van Christus op basis van geloof. Maar ik had het net over Israël, ik had het over de toekomst van Israël. Sinds de vierde eeuw hebben we te maken met de vervangingstheologie. Alle zegeningen werden overgeheveld op de kerk en alle vloeken die werden aan Israël gelaten. En vanaf de tijd dat men dat zo deed, begonnen ook de grote christenen, de vervolgingen door de christenen van de Joden. Want het was heel irritant dat die mensen zeiden, nee, wij zijn het, wij zijn Israël. Nee, zei de kerk, wij zijn het ware geestelijk Israël. En als jullie het nog één keer zeggen, dan zullen we jullie een kopje kleiner maken. Dat deden ze ook letterlijk met de Joden. En in de dagen van de reformatie hebben de reformatoren dat niet gezien. Maar toen kwamen er al gauw predikanten hier in Nederland die de Bijbel weer gingen lezen. En die zeiden, die wreven hun ogen uit en die zeiden, maar het staat hier gewoon. Israël zal weer terugkeren naar zijn land en Israël zal straks onder de Messias hersteld worden. En dat was een vreugde, die schreven daarover. Er waren er niet zoveel, maar het waren er toch meer dan we vaak denken. En toen in de 19e eeuw zie je het ineens in allerlei kerken en kringen en allerlei landen tegelijkertijd. Het had er al die tijd gestaan en ineens gingen de ogen er weer voor open. En ik hoop dat ik niemand op de tenen trap, maar in die tijd gingen ook weer de ogen open voor de Bijbelse doop. En later in de 20e eeuw gingen de ogen open voor het werk van de Heilige Geest en de gaven van de Geest. Dat was ook allemaal onder het zand verdwenen. Men zei dat was allemaal voor de eerste eeuw. Dat gold niet meer voor ons. Want men kende het niet. En als men het niet kende, dacht men zal het ook wel niet voor ons zijn. Is dat niet wonderlijk? Wij leven niet meer in de tijd van boekrollen. We leven al 500 jaar in de tijd van boekdrukkunst, waardoor iedereen zo gemakkelijk toegang tot de Bijbel heeft. En toch zijn er altijd weer dingen die onder het zand vandaan gehaald moeten worden, die er al die tijd in stonden, maar we zagen het niet. En ik heb nog maar een paar voorbeelden genoemd. De doop, Israël, geestesgaaf. En wie weet wat voor dingen God nog voor ons in petto heeft, waar we nu niet eens aan denken, omdat onze ogen er niet voor open zijn. En het doet onze ogen open en het staat allemaal daar. We hadden het allemaal kunnen weten. En ik zeg dat maar, ik noem dat maar om te begrijpen wat een ontroering dit voor Israël was hier in dit hoofdstuk. En wat een vreugde, maar ook wat een verdriet, want ze realiseerden zich in hoeveel dingen ze tekort waren geschoten, omdat ze Gods woord niet kenden en dus ook niet in praktijk konden brengen. Nu onze ogen open gegaan zijn voor de plaats van Israël in de wegen van God en de toekomst van Israël. Nu begrijpen we dat loofhuttenfeest. De kerk heeft nooit dat loofhuttenfeest gevierd. Waarom niet? Omdat men de betekenis ervan niet begreep. Men kon er niks mee. Ik bedoel, er was geen voorschrift voor christenen om Paas- of Pinksterfeest te vieren. Helemaal niet. Maar we deden het omdat we het met Christus in verband konden brengen. Nou, als we dan toch Kerstmis, Paas en Pinkster vieren, waarom dan niet het loofhuttenfeest? Als een heerlijke voorbode voor Christus die straks zal terugkeren. En in het vrederijk van de Messias, als de wereld vervuld zal met vreugde en vrede en gerechtigheid. Wat een vreugde zal er dan over de aarde gaan. Als de hele oogst zal zijn binnengebracht. Als gans Israël behouden zal zijn. Als de volheid der volkeren zal zijn binnengegaan. Als die hele oogst binnen is, wat een vreugde. Voor ons ja. Maar wat een vreugde voor hem. Het is de dag van de vreugde van zijn hart. Maar dan toch vervolgens ook de dag van onze vreugde. De dag waarop men elkaar geschenken stuurde zoals het hier staat. Waarop men at en dronk. Een dag aan de Heere geheiligd. Een dag niet van verdriet, maar een dag van vreugde. En die mensen lazen in de wet. En die zeiden, lees dat nog eens, wat zeg je daar? Zevende maand, 15e dag zullen we in Loofhutten wonen. Oh, we hebben nog een paar dagen de tijd. Laten we de berg in gaan. Laten we doen wat het woord zegt. Is het niet heerlijk als mensen opnieuw gaan lezen in het woord en zeggen het staat er. En als het er staat, moeten we het ook gewoon gaan doen. Want als je alleen maar leest van wat interessant, wat mooi dat het er staat, maar je doet het niet, dan heb je er niks aan. Dan ben je schuldig, sta je verantwoordelijk voor de Heer. Je hebt het gezien, je hebt het ontdekt, maar je doet het niet. Maar die mensen zeiden, het is de zevende maand. Wat lezen we hier over het Loofhuttenfeest? Nooit van gehoord, maar het staat in de Bijbel. We gaan het doen. En ze gingen er onmiddellijk op uit en ze zochten overal looftakken bij elkaar om loofhutten te bouwen. Op allerlei plaatsen, op de daken van hun huizen, in de tempelplein en overal was alles volgebouwd met die loofhutten. Waarom? Omdat de Heer dat zo wilde. Waarom wilde hij dat? Omdat ze zouden terugdenken aan die tijd dat ze ooit in hutten gewoond hadden tijdens de woestijnreis. Om te denken aan de genade van God die hen tot hiertoe had geleid. Maar ook om te denken aan het feit dat God nu in deze wereld is gekomen. En dan praat ik even als christenen. In een hut. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Dat wonen, dat is letterlijk tabernakelen. Dat is wonen in een loofhut. Hetzelfde woord. Later lezen we ook in Openbaring, heb je hetzelfde woord weer. Gods tent of Gods tabernakel is bij de mensen. Maar dat is hetzelfde woord. God die bij zijn volk woont, als het ware in een loofhut. Gods woning is bij de mensen en dat loofdak is over hen alle uitgebreid. Hij brengt ze bij elkaar in zijn grote familie. Opdat ze zich zouden verblijden tot in eeuwigheid. Een van de mooiste dingen die verteld worden van dat vrederijk is dat God de tranen van de ogen zal afwissen. Heel veel tranen die hier op aarde nooit geweend zullen zijn, omdat we zo flink wilden zijn en niet wilden huilen, die zullen daar geweend worden als we voor de Heere zullen staan. Ze zijn voor de troon van God, zegt Openbaring 7. En zij dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En hij die op de troon zit, zal zijn tent, dat is zijn loofhut, over hen uitbreiden. Zij zullen geen honger en geen dorst meer hebben. De zon zal op hen geenszins vallen, nog enige hitte. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden. en hen leiden naar bronnen van levenswateren. En God zal elke traan van hun ogen afwissen. En hij zal de woorden spreken die we gelezen hebben in Nehemia 8. Jullie moeten niet verdrietig zijn. Jullie moeten geen rouw bedrijven en niet wenen, zegt vers 10. Want deze dag is de Heere uw God heilig. Dit is een dag waarop je niet langer moet huilen. Maar een dag waar de vreugde van God zelf, je schuilplaats, je toevluchtsoord, je vesting zal zijn. En wat voor verdriet je ook hebt meegemaakt. God zal dat nooit vergeten. Onze tranen zijn in zijn kruik, zegt de psalmen. Het is niet vergeten. Maar ze worden gedroogd. En de Heere zegt, en nu is het tijd om vreugde te bedrijven. Vreugde die zich zal uitstrekken tot in de eeuwigheid. En zo eindigt dit hoofdstuk met dat woord. Uit vers 18 aan het slot. Er heerste dus zeer grote vreugde. En dan staat er notabene in vers 18. Ze maakten loofhutten, woonden in loofhutten. Zo hadden de Israëlieten niet gedaan sinds de dagen van Jozua, de zoon van Nun, tot op die dag. Kun je dat voorstellen? Kun je voorstellen dat dingen zo verloren gaan? Ja, dat kun je heel goed voorstellen. Ik heb u de voorbeelden genoemd uit de kerkgeschiedenis. Dingen waarvan wij zeggen, wat staat die overduidelijk in de Bijbel? En toch heeft men dat eeuwen niet gezien. En ik geloof profetisch dat wij in een tijd leven mogen als deze. Dat we avondmaal vieren mogen zoals het misschien al sinds de dagen van de apostelen nooit gevierd is. Dat we feest mogen vieren voor de Heer in de kracht en de volheid van de Heilige Geest. Zoals het sinds de boek Handelingen niet meer gevierd is. We leven in de laatste dag. God is bezig een bruid toe te bereiden voor de komst van zijn Zoon. Voor de dag van zijn bruiloft. Voor de dag van de vreugde van zijn hart. Bent u daar klaar voor? Onze tranen zijn bij God niet vergeten. Maar er komt een dag dat hij al zal zeggen, nu is het niet meer tijd om te rouwen en te wenen. Maar een dag waarop de tranen van de ogen worden afgewissen. En waarin de vreugde van de Heere onze toevlucht zal zijn. En nu al kennen we de voorsmaak daarvan, als we ons mogen verblijden met zijn blijdschap. Die mogen de Heer u alle schenken. God zegene zijn woord.